zat net nog even te denken van, ik denk, ja, ik ben gewoon heel blij met onze gemeente. Blij met alles wat er gebeurt. Ik heb nog veel nagedacht over vorige week, over de ondernemersbijeenkomst. Gewoon de inspiratie, de visie die daarin zit. Zien dat het Koninkrijk van God zo uitbreidt. En dat het niet alleen maar voor de zondag hier is met elkaar om gewoon te beleven, maar dat we daar ook gewoon in mogen staan. In het leven van alle dag. Van hoe gaat het als je inderdaad zelfs als je ondernemer bent, maar ook als je gewoon werkt of studeert. Het maakt uiteindelijk niet zo heel veel uit wat je doet. En denk aan de training gisteren. Supergoed. Enthousiast. Mensen die gewoon met elkaar mogen leren, mogen optrekken, mogen zoeken naar wat God wil. En vorige week heeft Jacobus een soort van aftrap gemaakt. Een beetje symmetrisch staan, daar hou ik van. Met een onderwerp back to the basics. En we hebben daar wel over nagedacht natuurlijk, we doen het niet zomaar. Van hey, misschien is het gewoon goed om nog weer eens een keer opnieuw op te frissen. Om dingen gewoon op te frissen. En dat kan het gevoel geven van, nou ja, dat heb ik al 10 keer vaker gehoord. Dat weet ik eigenlijk allemaal wel. Nou, ik denk altijd van, ik zat van de week straks nog even te denken van, ik denk, ik was 15, 16 of zo, toen ik echt een keuze maakte voor Jezus. En dat is dus al heel lang geleden, want ik ben nu 56. En ik dacht, ja, dat betekent helemaal niet dat ik alles al weet. Weet je, dat zou betekenen dat je op een gegeven moment een onderwerp als het ware in de kast kan zetten. En denken, nou, dat heb ik allemaal al doorleefd, dat heb ik allemaal doorgeworsteld. Ik heb dat op een rijtje, ik weet precies hoe het moet. Dus ik doe dit altijd en dan zou je op een gegeven moment klaar zijn of zo. Nou, zo werkt het denk ik niet. In geen enkele relatie is dat zo. Niet voor ook niet als je getrouwd bent. Ik kan niet zeggen, ik ben 31, bijna 2, nou ja, 31,5 jaar getrouwd met Theo. Ik kan niet zeggen van, zo, nou, dit is helemaal perfect. Ja, ik bedoel, nee, je moet altijd weer werken en dingen opfrissen en nadenken over je leven en over je, of waar, hè, want ieder stuk heeft een, in ieder stuk van je leven zit je ook weer in een hele andere dynamiek. En zo is het ook met je relatie met God. En daar is Jacobus vorige week over begonnen. Hè, van God spreekt. Dat is een basic. Dat we dat weten. Dat je dat goed tot je door laat dringen. God is niet dood. God is niet zo ver weg. God is niet ergens. Hè, wij hebben wel de neiging om heel erg uit te reiken. Dat is niet erg. Maar God is dichtbij. God spreekt. En daar ga ik eigenlijk een beetje over verder. En ik wil me wat meer richten op relatie met God. Intimiteit. Autoriteit, identiteit, dat stukje. Maar voordat ik verder ga, wil ik je gewoon even heel eventjes maar, misschien een minuut, 2 vragen voorleggen en denken van, nou, denk daar eens heel even, pak dat eens even mee en denk daar eens over na. Hoe goed lukt het jou om God op de eerste plaats te zetten in je leven? Hoeveel tijd kost je dat? En een andere vraag, wat heb je deze week in de Bijbel gelezen? Hoeft er geen antwoord op te geven. Ik weet nog, dat moest ik nu even aan denken, dat is heel lang geleden al, een jaar of 13, 14 misschien al geleden, toen we de start maakten met Berea, toen hebben we een school voor leiders gevolgd bij Wilkin. En de allereerste avond, toen we daar in Aalten waren, met een aardige groep mensen ook bij elkaar, toen kregen we allemaal een briefje en dan moesten we opschrijven hoeveel tijd bid jij per dag? En ik weet, Wilkin had daar zelfs bij geschreven, gezegd van, je hoeft je naam er niet op te zetten, dus het is anoniem. Maar ik weet nog heel goed dat ik me erop betrapte, dat ik dacht, zal ik er maar 1 uur op zetten of zo? Want dat vond ik eigenlijk wel goed. Denk, stel je voor dat er staat 10 minuten of zo, weet je al, iedereen heeft straks 3 uur staan, dan voel je jezelf zo slecht. Hè? Nou, gelukkig hebben we dat niet gedaan. En kwamen daar hele eerlijke, Het was ook niet een iets om te meten, maar meer voor jezelf. Van hoeveel ben je nu met God bezig? Maar God wil wandelen met ons. Daar gaat het eigenlijk om. God wil zich verbinden aan ons. En dat zien we al vanaf het begin. Weet je, God wilde uiteindelijk dat de mens hem vertegenwoordigde op de aarde. En dat niet in plaats van God, maar vanwege hem. Dat is iets heel anders. En in Genesis lezen we al dat God wandelde met Adam en Eva in de hof. En God gaf hen een opdracht om de aarde te beheren, dat hebben we het ook vaker genoemd. Maar dat kon alleen maar als ze leefden vanuit intimiteit, vanuit verbondenheid met hem. En er zijn een aantal andere mensen in de Bijbel waarvan gezegd wordt, die wandelden met God. Henoch, er wordt niet zoveel over Henoch gesproken. Er is ook een boek wat niet in de Bijbel is opgenomen, omdat daar zijn ook allerlei wijze mensen die daar besluiten over hebben genomen van welk boek is nou authentiek en betrouwbaar en mag toegevoegd worden. Nou, bij het boek van Henoch is niet toegevoegd, maar je kunt het wel gewoon kopen op bol.com volgens mij. Kijk maar Jan even aan. Ja, hè? Ja. Maar over Henoch is een heel bijzonder verhaal. Er staat Henoch wandelde met God. En op een gegeven moment staat hij was niet meer. Hij is als het ware opgenomen. Nou vind je in de vertalingen, vertalingen van de laatste tijd die term wandelen niet zo per se meer terug. Maar dat wordt vaak vertaald met hij leefde in nauwe verbondenheid met God. Het staat bijvoorbeeld over Noach in Genesis 6 vers 9. Daar staat Noach wandelde of leefde in een nauwe verbondenheid met God. In het Engels staat he communes with God. Dat zegt iets over verbinding. God verbindt zich aan mensen. En ik denk God wil met ons wandelen. Hij wil met jou wandelen, hij wil met mij wandelen. En God zegt tegen Abraham, ik heb gewoon wat teksten gezocht. Ik denk gewoon om even het plaatje een beetje te krijgen. Hè. In Genesis 17 vers 1 zegt God, hij zegt, ik ben God, de onzagwekkende, leef in verbondenheid met hem, met mij. Dat zegt hij tegen Abraham. Want dat is uiteindelijk wat God verlangt, wil, voor ons wil. En dan wil ik jullie eigenlijk vanuit dit stukje meenemen naar het Nieuwe Testament, naar Marcus 3, vers 13 tot 15. En dan gaat en dan staat, en hij ging de berg op. En hij riep tot zich wie hij zelf wilde. En ze kwamen tot hem. En hij stelde er 12 aan. En er staat er op dat zij met hem zouden zijn. En op dat hij hen zou uitzenden om te prediken, om de macht te hebben boze geesten uit te drijven. En ik hou van altijd om verschillende vertalingen even naast elkaar te leggen. En daar staat op dat zij met hem zouden zijn. In de Passion Translation staat, he wanted them continually at his side as his friends. En wat staat de achtergrond van? Weet je, Jezus die werd in die tijd, hij was een rabbi, hij was zeer inspirerend. En hij werd gevolgd, of achtervolgd misschien bijna wel, door duizenden mensen. Ze wilden allemaal in zijn buurt zijn. Ze wilden allemaal graag contact met hem hebben. Ze wilden allemaal graag dat kennen we allemaal. Als je een beetje ooit wel eens bij een conferentie bent geweest met belangrijke sprekers, dan zie je altijd van die chasers. Die willen allemaal heel dicht bij die spreker komen. Ze willen allemaal een selfie met hem maken. En dat geeft je, dat zou dan misschien een beetje het beeld kunnen zijn. Maar wat deed Jezus? Allereerst, als je ditzelfde verhaal in Lucas leest, dan zie je dat Jezus op een gegeven moment 's avonds de berg opgaat en hij gaat bidden. En dan na dat tijd roept hij zijn 12 discipelen. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, ligt op dat moment de prioriteit niet bij die massa, maar bij die 12. Want hij wil dat deze mensen met hem zijn. Hij verbindt zijn leven heel direct aan deze 12 mensen. Waarom? Allereerst denk ik omdat hij een intieme relatie met ze wilde opbouwen. Hij wilde ze leren om verbonden te blijven met hem, maar vanuit dicht nabijheid. Dat is iets anders als mensen leren. Hij had ook niet op een preekstoel kunnen gaan staan, maar hij had ook, en dat heeft hij natuurlijk ook blijven doen. Hij is het koninkrijk van God blijven prediken. Hè, en heel veel mensen hebben hem gehoord. Maar met die 12 wilde hij iets meer. Hij wilde ze als het ware beïnvloeden. Daar kom ik zo nog op. Hij wilde verbonden met ze zijn. En dat staat helemaal in lijn met wat Jezus bijvoorbeeld in Johannes 15 zegt. En daar heeft hij het over de wijnstok. En dan zegt hij, blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Blijf in mijn liefde. Dat is de hele tijd dat stukje van blijven in hem. En dus hij wilde echt een relatie met hun opbouwen. En ik denk ook dat hij ze wilde beïnvloeden. Ik bedoel, dat is een hele bekende uitspraak. Met wie je omgaat, hè? Daar word je mee besmet. Sommige ouders die mijn moeder, ik weet dat mijn moeder dat vroeger altijd zei, die wilde soms niet dat je met bepaalde kinderen speelde. Dus ja, doe maar niet, want als je ermee omgaat, dan word je ermee besmet. Zo van, hou je er maar verre van. He, maar dat heeft iets te maken met de invloed, he, dat er negatieve invloed kan zijn, maar ook positieve invloed kan zijn. En Jezus die slaagde in die beïnvloeding. Want op een gegeven moment, dat is al lang daarna, Jezus is gestorven, hij is opgestaan, de Heilige Geest is uitgestort. De eerste gemeente is als het ware gevormd. En dan staat er in Handelingen, staat op een gegeven moment dat de omstanders, dat zij herkenden Jezus, ze zeggen, daar staat, zij herkenden hen dat ze met Jezus waren geweest. Ze herkenden hen. Ik denk dat ze herkenden gewoon fysiek, van oh, dat zijn die gasten, dat zijn die vrienden van Jezus. Maar ik geloof ook dat ze iets in deze mensen hebben herkend. Ze waren met Jezus verbonden geweest en dat zagen de mensen aan ze. Want ze waren de vrienden van Jezus geweest, dat zagen mensen aan ze. Vraag daarbij is de positieve invloed van Jezus in jouw leven te zien? Dat is altijd heel gevaarlijk, want het klinkt er ook weer meteen dat je van alles moet doen of zo, maar dat bedoel ik helemaal niet. Maar zijn we ons bewust van het feit dat Jezus in ons woont, dat wij in die zin verbonden zijn met hem, zo verbonden zijn met hem, dat in alles wat wij doen, dat in feite die invloed van Jezus in ons leven te zien is. Nou, ik zal je vast vertellen, laten we er nou maar geen doekjes om wikkelen. Ik bedoel, in mijn leven is dat niet altijd te zien. Ik denk meer niet dan wel. Maar het gaat erom, wat willen we daarmee? Zoek ik daarnaar? Wil ik Jezus laten zien in mijn woorden? Wil ik Jezus laten zien in mijn daden? Wil ik Jezus laten zien? We hebben gisteren in de leiderstraining hebben het gehad over eer, over honor. Hoe makkelijk het is om mensen te eren die net zo denken als jij. Oh, daar voel je zo verbonden mee met die mensen. Dat is super easy. Daar kun je mee op vakantie, daar kan je alles mee doen. En dat mag ook. Maar eren gaat verder. Eren gaat ook mensen eren die heel anders denken dan jij. En dat je toch eens ziet, joh, maar ik waardeer jou, ik respecteer jou. Ik eer jou om wie jij bent, om wat God in jouw leven heeft gelegd. Ook al snap ik daar misschien soms wel helemaal niks van. Of voelt het helemaal niet als hetzelfde. Breken wij mensen af met onze woorden? Mensen die misschien uit een totaal andere kerkelijke, theologische richting komen? Of kan ik met respect naar mensen kijken? In mijn geval is dat wat minder, maar Theo komt zelf en vanuit zijn familie uit een heel orthodox, reformatorisch gezin. Ik bedoel, mijn schoonzus heeft een heel andere beleving met God dan ik dat heb. En ze kijkt misschien wel heel anders naar genezing dan ik dat heb. En de gaven van de geest, daar kijkt ze ook heel anders naar. En toch weet ik dat zij een relatie heeft met God. En ook al zingt ze op hele noot en heeft ze zondags een hoedje op en altijd een rok aan. Ik denk dat zijn dingen die doen daar helemaal niet toe. En soms dan lees ik gewoon dingen en ik hoor dingen op. Soms lees ik reacties van mensen op Facebook. Of die dan weer reageren op iemand anders. En dan denk ik, weet je, we breken elkaar soms gewoon af. Kunnen we het goud in mensen zien? Kunnen we zien dat uiteindelijk het God gaat om iemands leven, om iemands hart? Ook al heeft hij een andere beleving bij dingen. En het heeft er ook maar net mee te maken waar je bent geboren. Als ik in Griekenland was geboren, was ik misschien wel lid geweest van de Grieks-Orthodoxe Kerk. Ja, Of als ik in Engeland was geboren, was ik misschien wel Anglicaans geweest. Of een Southern Baptist in Amerika. Het heeft allemaal te maken met, dat heeft te maken met het verbonden zijn met, hoe kom ik daar nou op? Nou ja, maakt niet uit. Verbonden zijn met Jezus. Dat Jezus ons wil beïnvloeden. En dat zijn liefde ons wil beïnvloeden. En dat we vanuit die liefde anderen mogen eren en mogen respecteren. Weet je, Paulus die zegt in Filippenzen, laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Weet je wat Jezus aankaartte? Zonde. Daar sprak hij mensen op aan. Hij joeg mensen de tempel uit, omdat hij zei, mijn huis moet een huis van gebed zijn. Hij zei tegen de overspelige vrouw, ga heen en zondig niet meer. En laat die gezindheid bij u zijn. Datgene betekent eigenlijk gezindheid. Het Griekse woord betekent eigenlijk dat waar je van vervuld bent. En dat gaat veel verder dan verstandelijk denken. Dat heeft te maken met je houding, met je gedrag, met je handelen, met je dagelijkse leven. En weet je, en als ik de gezindheid van Christus in mij heb, dan denk ik, dan handel ik, dan wandel ik zoals Jezus, dan heb ik lief zoals Jezus, dan wil ik leven zoals hij dat deed. En dat kan alleen maar als we verbonden zijn met hem. Als we in die intieme relatie zijn met hem. Als we optrekken met hem. Weet je, een derde reden waarop Jezus die groep, die 12 mannen, die 12 kerels. Gisteren moesten we nog even, volgens mij zei ik, hebben we het er nog even met iemand over gehad. Van wat waren die discipelen? Dat waren toch eigenlijk ook grappige mensen bij elkaar. Die zouden wij niet bij elkaar bedacht hebben. Toch? Ze waren allemaal niet zo heel slim. Ze waren lomp en grof en wild. En er was een verrader tussen. En een leugenaar. En ze waren trots en eigenwijs. En, ja. Maar Jezus die ging ervoor. Hij wilde ze trainen. Want hij wilde ze eigenlijk leren, als het ware in het leven te staan en de dingen van het koninkrijk te doen. Hij stuurde ze op stage, ze moesten gaan, oefenen. Demonen uitdrijven, dat lukte ze niet zo goed. Hè? Zieken genezen, maar dat ging ook al niet zo goed. Dus ze hadden nog wat te leren. En Jezus wilde ze uitzenden. Het is nooit bedoeld dat we als het ware lekker met Jezus zijn. En altijd maar zo lekker blijven en nooit iets doen. Want God heeft zijn gemeente gemaakt, geschapen om het koninkrijk op aarde te vestigen. Om zijn werken te doen. Weet je, en de keus was aan de discipelen hoe intiem ze met hem wilden omgaan. Kijk, van Johannes weten we het. Daar staat hij lag aan de boezem van Jezus. Hij was de geliefde van, de apostel die Jezus het meest lief had. Dat is heel grappig trouwens. Want eigenlijk in het Griekse tekst kan je niet destilleren of er nou staat de apostel die Jezus lief had of de apostel die Jezus lief had. Want je kan het op twee manieren interpreteren. En je zou kunnen zeggen, Johannes had een soort voorrechte positie. Jezus had hem het meeste lief. Of had hij Jezus het meeste lief? De keus was aan de discipelen. En Judas die verraadde hem, die kreeg dezelfde uitnodiging. Die kreeg dezelfde keuze om als het ware een diepe relatie met Jezus aan te gaan. En na zijn dood en opstanding is die uitnodiging voor ons allemaal. Hij heeft ons allemaal geroepen. Hij heeft ons allemaal geroepen om met hem in verbinding te komen. Om die relatie op te bouwen. En in hoeverre ga jij in op de uitnodiging van Jezus om als het ware zijn intieme vriend te worden? Je bepaalt zelf hoe dicht je bij God bent. En het kost tijd. En het kost inspanning. En ik denk, in iedere relatie, ik bedoel, er zitten. In iedere relatie die je hebt, moet je tijd investeren. Ik bedoel, je leert elkaar niet zomaar kennen. Dat kost tijd, dat kost energie, dat kost inspanning. 4 sleutels, waarvan ik denk die zijn belangrijk. Hoe kan je bouwen aan een relatie met Jezus? Door voortdurend met hem te praten. Kijk, je krijgt niet echt een goede relatie als je 1 keer in de week naar de kerk gaat. Of 1 keer in de week een half uur bidt of praat. En ook niet alleen maar door elke dag heel, heel netjes een uur stille tijd te houden. En de rest van de dag doe je gewoon je ding. Als God zegt tegen Abraham, dan zegt hij in Genesis 17, zegt hij, wandel voor mijn aangezicht. Wandelen, dat geeft aan dat je de hele dag in wat je doet, dat je als het ware met hem wandelt. En weet je, wat kan je allemaal doen terwijl je wandelt voor zijn aangezicht? Denk alles. In Leviticus 23 en vers 40, daar staat, gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht van de Heer. Nou. We kunnen eten voor het aangezicht van de Heer. Dat staat zelfs in, dat staat ook in Deuteronomium 14, vers 26. Gij zult daar voor het aangezicht van de Heer uw God eten. Dansen mag ook. Staat David, die danste uit alle macht voor het aangezicht van de Heer. Je mag je hart uitstorten voor het aangezicht van de Heer. Samuel 1, vers 15. Hanna, die heeft daar ontzettend gehuild. Die heeft haar hart uitgestort voor het aangezicht van de Heer. Weet je, ik heb die 4 dingen gewoon even genoemd. Meer om... Om aan te geven dat wat je ook doet, mag je doen voor het aangezicht van de Heer. Dat zegt alles over dat wandelen met hem. Ik denk een tweede sleutel is door alleen met God te zijn. En dat is best een lastige. Het is, aan de ene kant zeg je van ja, het is heel goed om God de hele dag, om je bewust te zijn van de aanwezigheid van God. He, sluit een beetje aan bij wat Judith zei. Om je bewust te zijn van die aanwezigheid van God in je leven. Bij alles wat je doet. Maar tegelijkertijd zien we ook dat Jezus zelf. We zien het door de evangelie heen heel vaak dat er heel vaak staat. En hij ging alleen de berg op. Of hij ging alleen bidden. Jezus nam tijd. En Jezus die zegt in Matthäus 6. Zegt hij, maar gij wanneer gij bidt. Ga in uw binnenkamer. Sluit uw deur. En bid tot uw vader in het verborgene. Een geheime plaats waar jij bent met de vader. Wat wil dat zeggen? Het is goed om veel met God bezig te zijn. Om gewoon je bewust te zijn van zijn aanwezigheid. Maar als je een relatie wil opbouwen, dan zul je ook... tijd voor elkaar moeten hebben. Kijk, nou hebben Theo en ik het geluk dat wij gewoon de hele dag thuis zijn. Of tenminste niet altijd thuis zijn, maar ons werk is in ons huis. Dus theoretisch zou je kunnen zeggen, wij kunnen de hele dag met elkaar praten. Dat kan. Dat doen we ook. Maar tegelijkertijd moet je soms ook gewoon een moment nemen. Moet je ook momenten gewoon soms... Daar kom ik zo nog even op terug trouwens. Maar plannen om te zeggen, oké, maar nu gaan we gewoon eens echt met elkaar praten. Daar gaan we tijd voor apart zetten. En zo is het ook met God. En ik moest daar net onder de aanbidding aan denken. Ik heb nog even erbij gekrabbeld. Ik dacht, weet je, in onze hele samenleving, in de tijd waarin wij nu zitten, leven we eigenlijk maar een beetje, ik zal het heel oneerbiedig zeggen, raak. We zijn vluchtig. En ik sta daar niet buiten, maar ik zit daar ook in. Daar zijn we allemaal gewoon, ja, hoe moet het zeggen, onderdeel van. Het gaat allemaal snel. We lopen de hele dag met onze telefoon in de hand. Dat ding dat is er eigenlijk altijd. Ik las zelfs van vorige week nog ergens dat er een crash volgens mij in Amerika. Daar hadden ze zelfs een bordje op de deur gedaan van moeders, zet uw telefoon uit. Uw kind wil iets tegen u zeggen. Ik dacht, papa, heftig. Ja, soms realiseer ik mezelf, denk ik, waarom doe ik dat ding niet even weg? En maar ons leven is op een bepaalde manier ingesteld. Dat we ons werk hebben, dat we thuis komen, we eten. Het gaat aan de ene kant, lijkt er een routine in te zitten, maar aan de andere kant is het helemaal geen routine. Is het één grote brei. En dan komt het misschien een beetje door mijn leeftijd dat ik de neiging krijg om vaker wat vaker naar vroeger terug te denken. Maar ik dacht toch was dat, er is nu een heleboel vrijblijvendheid. En wat ik zie, is dat er nieuwe initiatieven ontstaan, dat mensen dus blijkbaar behoefte hebben aan het inbouwen van routine. Ik weet van sommige tieners, die kijken dan vlogjes van kinderen die hebben ochtendroutines. En die leren dan andere kinderen op YouTube hoe je dat ook kan doen. En kinderen die leren bijvoorbeeld hoe je huiswerkroutine kan krijgen. Met andere woorden, hoe leer je gewoon plannen en je huiswerk doen. Hoe kun je dingen op een goede manier aanpakken. Volwassenen hebben dat nodig. Routine in je leven. Gewoon, oftewel discipline in je leven. Dat is voor mij wel een heel lastig ding trouwens. Merk ik altijd. Ik ben niet zo planmatig. Maar ik merk dat ik merk eigenlijk dat ik het ook nodig heb. Weet je, en ik dacht aan de vroege christelijke kerk. In de vroege christelijke kerk, mensen met een katholieke achtergrond, die weten misschien nog wel dat je vroeger het angelus had. En het angelus, dat waren 3 gebedsmomenten in de kerk. Morgens om 6 uur, geloof ik om 12 uur en om 6 uur 's avonds. En dat was natuurlijk een soort ritueel, maar het was bedoeld om mensen daar te brengen in de drukte van het leven van toen. Want toen was het leven helemaal op een hele andere manier druk. Maar om mensen te helpen te focussen op God. En ik noem dit even dat het niet zozeer dat als wij willen groeien in onze relatie met God, dat je niet af kan doen met, niet kan blijven hangen in een soort van vrijblijvendheid. Nou ja, als ik tijd heb vanavond, of misschien doe ik als ik tijd heb 's ochtends. Oh ja, maar ik heb altijd een geweldige tijd met de Heer in de auto. Ja, dat is een beetje zoiets als, dat is niet erg, dat is goed, dat is op zich prima. Maar ik denk dat God soms ook wel iets meer wil. Dat God ons eigenlijk ook wel, de Vader verlangt naar kwaliteitstijd met ons. En Mozes die begreep dat heel goed. In Exodus 33 vers 7 staat, Mozes nu nam een tent, spande haar voor zich uit buiten de legerplaats. Ver van de legerplaats, dus ver vanuit de drukte, vanuit het leven van alle dag. En hij noemde haar de tent der samenkomst. Hij had een plaats waar hij niet gestoord werd, waar hij alleen met God kon zijn. En wat gebeurde er op die plaats? Hij ontving daar ideeën. En gisteren werd er inderdaad nog in de training iets gezegd over. Er was een voorbeeld van iemand die altijd als iemand bijvoorbeeld een profetie kreeg in waar ze ook was, en zij was daarbij, dan schreef zij altijd de profetische woorden van iemand anders op. En de spreker die zei op een gegeven moment tegen haar van, waarom doe je dat? Ze zegt, ja, zegt ze, die lees ik en dan kijk ik ernaar. En dan kan ik zien, door die woorden, kan ik als het ware zien wat God voor een bestemming op die persoon zijn leven heeft gelegd. En zo met andere woorden, van als wij op God afgestemd zijn, dan ontvangen wij de woorden van God. Als wij geloven dat God spreekt, dan kunnen we God alleen maar horen als we gaan luisteren naar hem. Als we tijd nemen om naar hem te luisteren. Wat God zegt over anderen, wat we in anderen hun levens kunnen bouwen als het ware. Waar we anderen in kunnen bemoedigen. Wat we vrij kunnen zetten in levens. Wat we kunnen doen. Gewoon een simpele vraag. Ik weet, een ander, Herman Boon, die zei een keer. Vraag God 's ochtends gewoon. Heer, wie kan ik deze dag zegenen? Wat kan ik voor iemand doen? Wie kan ik bemoedigen? Wat wilt u tegen mij zeggen? Lees de Bijbel. Ik denk een derde sleutel is van in relatiebouw met God, wees eerlijk. We hoeven ons niet vromer voor te doen al zijn. Dat is helemaal niet nodig. God weet toch namelijk alles al. Hij kent ons. Hij kent elke gedachte, zegt de Bijbel. Hij kent al onze ideeën, ons hart. Hij kent ons hart nog veel beter dan wij ons eigen hart kennen. En God verwacht helemaal niet dat ik volmaakt ben. Hij verwacht dat ik gewoon eerlijk ben en transparant. En dat ik soms misschien zeg, nou ja, ik heb gewoon heel veel vragen. Ik snap het allemaal niet zo goed. Want als God van ons volmaaktheid zou vragen, dan zouden we alleen maar volmaakt kunnen zijn om een vriend van hem te zijn. Weet je, en Jezus die zegt, ik heb u mijn vrienden genoemd. Ik bedoel, en jij hebt in het normale natuurlijke leven ook niet alleen maar volmaakte vrienden. Weet je, vriendschap is juist zo kostbaar als je gewoon dingen tegen elkaar kan zeggen, als je elkaar kan scherpen, als je elkaar als het ware altijd de focus hebt van, ik wil dat het met jou beter gaat. Dat je nog meer in je bestemming gaat wandelen. Dat is wat Jezus wil. Als we de Bijbel lezen, waren de mensen super eerlijk over hun gevoelens. We hoeven hier in de gemeente niet altijd blij te zijn. We hebben altijd vrolijk te zijn. Iedereen heeft dingen in zijn leven die moeilijk zijn. Worstelingen waar we eerlijk over mogen zijn. Hoeven we ook niet allemaal vanaf het podium te doen. Maar het ook ten opzichte van God, maar ook ten opzichte van elkaar. In verbinding met elkaar. Mag je eerlijk en transparant zijn. En ik denk een vierde. Dat is een beetje een ander punt misschien. Hè, van welke sleutel is er nou ook nog in die relatie met God, in het bouwen aan die relatie met God, is ontzag hebben voor God. In Psalm 25 vers 14, daar staat, vriendschap met God is gereserveerd voor hen die hem vrezen, die ontzag voor hem hebben. Als je ontzag voor iemand hebt, dan gehoorzaam je hier iemand. En Jezus die zegt het in Johannes gewoon nog een keer heel erg simpel. Hij zegt, jullie zijn mijn vrienden als je doet wat ik je opdraag. Dat voelt een beetje raar. Dat is niet zo ons beeld van vriendschap. Het lijkt heel erg een tegenspraak. Gehoorzaamheid, vriendschap en ontzag hebben. Maar toch is dat wat de Bijbel ons laat zien. Dat degene die hem vreesde, een soort van ontzag, heilige ontzag voor hem hadden, het meest intiem met hem waren. Waarom? Er staat over Johannes, waar ik het net al over had, de apostel die hem het meeste lief had. Er staat, als we in Openbaring van Johannes lezen, hoofdstuk 1, vers 9, daar staat, Johannes de apostel die hem lief had, viel als dood aan de voeten van Jezus neer. En dan als Daniel had een intieme relatie met God, dan staat er in Daniel 10 vers 11, als je de tekst wil opschrijven, en toen Daniel een verschijning had van de Heer en zijn stem hoorde, viel hij bezwijmd op zijn aangezicht. Hij beefde, staat er, en hij sidderde. En weet je wat God dan zegt? Dat is zo mooi. Dan zegt God, Daniel, gij beminde man. In een nieuwere vertaling staat, Daniel, jij bent degene waar ik van houd. Dat is echt mooi. Weet je, God biedt ons zijn vriendschap aan. Hij biedt ons intimiteit aan. En op het moment toen hij aan het kruis ging, en het voorhangsel in de tempel scheurde, op dat moment was alle toegang tot God mogelijk. Hoeven we niks meer voor te doen. We hoeven niet meer een angelusklokje te laten rinkelen. We hoeven niet meer in het zwart gekleed te gaan. We hoeven niet meer allerlei offers, koeien te slachten. Maar goed dat niet meer hoeft. Geen duifjes, geen andere arme beestjes, want dan krijgen we daar weer allerlei politieke problemen over. Dat hoeft allemaal niet meer. We kunnen gewoon gaan. Het staat er. Staat in Hebreeën 10 vers 19, vers 20. Omdat Jezus zijn leven en zijn bloed heeft gegeven, broeders en zusters, mogen wij bij God komen. Omdat hij zich voor ons heeft geofferd, is er voor ons een nieuwe weg naar het leven gekomen, dwars door het gordijn heen, dat het allerheiligste van het heilige scheidde. En Paulus zegt het nog een keer, op een iets andere manier in Romeinen 15, en daar sluit ik mee af. Wij prijzen ons gelukkig over deze nieuwe relatie met God, en dan vooral door onze Heer Jezus Christus. Want hij heeft ervoor gezorgd dat wij vrienden van God zijn geworden. Weet je, daar gaat het om. En ik denk, weet je, en misschien denk je wel van, ik vind het soms zo moeilijk. Hè? Er zijn gewoon een paar praktische tips van, bouw routine in. Bouw discipline in. Zoek een moment op de dag. En ik bedoel, je ziet, in de Bijbel zie je dat, er staat in Genesis dat God in de avond met hun wandelde. God had daarin ook een discipline. In Psalm 5 lees je dat, dat David zegt, in de ochtend leg ik alles voor u neer. Dat is ook een routine. Maar neem een moment waarop jij denkt, dat is mijn beste moment. Ik bedoel, zeker tegenwoordig, gebruik een Bijbel-app. Leesroosters zijn supergoeie leesroosters. Engelse, Nederlandse. Iedere vertaling, iedere taal kan je wel iets moois in vinden. Die kun je gewoon gebruiken. Daar krijg je zelfs nog herinneringen van. Dat kun je ook samen met anderen doen. Dan kan je elkaar een beetje scherp houden. Van, hé, je hebt een dag overgeslagen. Nee, maar bij wijze van spreken. Andere mensen die houden van schrijven. Die schrijven graag dingen. Die schrijven indrukken op van God. Andere mensen die houden misschien van... Ik ben zelf niet zo van de stilzitterij. Daar kan ik niet zo goed. Laat mij maar gaan lopen. Dat doet beter. Maar er zijn heel veel mogelijkheden. En als je met mensen in een connectgroep zit, of je bent op een andere manier aan mensen elkaar verbonden, praat daar met elkaar over. Help elkaar daarbij. Als iemand zegt, ik vind het hartstikke moeilijk. Zeg je, zullen we het eens een poosje samen doen, bij wijze van spreken. Er zijn heel veel mogelijkheden. Maar neem die tijd met God. Bouw aan je relatie met hem. En dan denk ik dat we, hoe zeg je dat ook weer, al die sneeuw gaan pakken. En dat we sterk en krachtig worden. En dat we zullen gaan groeien en steeds meer in hem zullen blijven. Jezus, wij danken u zo voor wie u bent. Heer, we danken dat we met u in verbondenheid mogen leven. Vader, Zoon en Heilige Geest, drie ene God. Heilige Geest, dat u in ons woont. Dat u ons als het ware elke keer weer opnieuw aanzet. Heer, dat u degene bent ook die in de gemeenschap met de Heilige Geest mogen we leven. Heer, wilt u onze eigen leraar hierin zijn? Zodat we zullen zien en zullen ervaren en zullen weten hoe we als het ware in die relatie met u mogen groeien. Zodat we die stem van u niet soms horen, of misschien wel denken te horen. Heer, maar dat we dat schaap zullen zijn, wat de stem van de herder zal verstaan. Heer, dat we zullen weten wie u bent. Dat we zullen weten wat uw gedachten zijn. Heer, dat we zullen weten dat u er zelf ook van geniet als we met u samen leven. Heeft een prachtig boek geschreven in de Bijbel laten neerleggen, Heer, als het gaat om Hooglied. Heer, waarin u de liefde, als het ware, Heer, de liefde tussen man en vrouw, maar ook de liefde tussen u en uw gemeente, tussen uw bruid en de bruidegom. Heer, dat we verliefd mogen zijn op u. Heer, en dat wij naar u mogen verlangen, maar dat u ook naar ons verlangt. En dat u ons wilt laten groeien. En dat u ons wilt helpen. Om iedere dag opnieuw die deur te sluiten en met u in de stilte te zijn. Heer, en er is niemand die bepaalt hoe lang dat moet zijn of wat daar dan inhoudelijk moet gebeuren, Heer. Dat is tussen u en de mens. Maar ik dank u, Vader, dat we uw koninkrijk mogen zien. In Jezus' naam, amen. Mogen we nog een lied zingen? Wij staan even te. Ja, misschien als je zegt van. Misschien heb je die behoefte niet. Misschien heb je die behoefte wel. Misschien heb je wel het gevoel van. Hé, ik zou hier wel. Ik loop hier soms tegenaan. Ik zou dat wel willen. Ik zou daar wel een doorbraak in willen zien. Weet je. Ik denk, je kan heel veel voor dingen laten bidden. Natuurlijk kan iemand voor je bidden van, Heer, wilt u die persoon meer tijd geven? Maar discipline heeft ook te maken met keuzes. Met eigen keuzes. In de zin van, het klinkt misschien een beetje raar om te zeggen, van verwacht niet een soort wonder dat je morgen in één keer om 5 uur spontaan opstaat en de rest van je leven een ongelooflijke discipline hebt. Zo, hè? Dat bedoel ik meer. Discipline heeft te maken met karakter. Discipline heeft te maken met keuzes. Maar soms heb je gewoon die kracht van God nodig. Of misschien even iemand die zegt, oké, ik zeg je, ik zet die keuze, ik zet die discipline over jou uit. Ik zet het vrij in je leven. Misschien zijn er wel blokkades waar je tegenaan loopt. Dus ik wil ook de mensen van een paar mensen van het ministerium vragen om gewoon hier voorin te zijn. Als je gebed nodig hebt of je zegt ik wil over iets heel anders praten of ik heb voor iets heel anders gebed nodig. Die ruimte is er altijd. Dus laten we nog een lied zingen. Richt je op God. En als je gebed nodig hebt, dan zoek je iemand om voor je te bidden.